Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan zo beginnen met de livestream en de dienst uiteraard. Maar we willen eerst de zieken benoemen. Daar hebben we besloten dat dat vooraf gebeurt, zodat we de mensen ook kunnen noemen. In verband met de AVG. Geeft allemaal toestanden. Dus vandaar dat we dit eerst even doen. En dan gaan we even beginnen. We hebben twee zieken. Jannie Twijfie, die krijgt de bloemen van deze week. En Greetje Vergelde, die is verhuisd naar de Berghorst in afwachting voor een plekje in Talmaborg. Ja, kan erbij. Goedemorgen allemaal. Allemaal hartstikke fijn dat jullie er zijn. Heel leuk. We hebben vandaag een speciale dienst. Het is 14 mei, moederdag. Voor de kleintjes, jullie hebben vast wel wat gemaakt voor moeders, denk ik. En zo niet, dan gaan jullie dat straks misschien nog wel maken bij de kinderdienst. Nee? Oh, wacht maar af. Ook de kijkers thuis, allemaal hartelijk welkom. Fijn dat ook jullie er zijn. Vandaag gaat Janneke voor in de dienst. Leuk dat je het wilt doen, Janneke. We kijken altijd weer naar uit. En het thema heb je de stille plaats. Nou, ik ben benieuwd waar dat heen gaat. Ik denk dat het ook goed is om de dienst eerst op te dragen aan God. En ik wil voorstellen dat in een stil gebed ieder voor zich te gaan doen. Amen. We gaan zo zingen met het lied 573, hoor ik. Janneke, mag ik jou vast naar voren vragen?
Terwijl we uitzingen dat God welkom is in ons midden en dat we ons hart op hem willen richten, mogen we tegelijkertijd weten dat God groot, almachtig en rechtvaardig is en dat hij ons hier geroepen heeft in zijn huis om samen te komen en hem groot te maken, hem te eren, hem de lof toe te zingen die hem toekomt, maar ook dat we onze hulp en onze verwachting op hem mogen stellen. Omdat hij de God is. De God die hemel en aarde gemaakt heeft en een ieder van ons gevormd heeft in onze moederschoot. En dat hij ons niet loslaat, nooit loslaat. Hij is trouw tot in eeuwigheid. En daarom mag ik u ook namens God zeggen, genade zij u en vrede van God, onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen nog een lied met elkaar, lied 383, Diep, diep Heer, aan uw voeten.
Goedemorgen. Ik zit even te kijken, zitten hier kinderen? Hier zitten kinderen, daar zitten kinderen. Nou, leuk jullie te zien. Jullie mogen lekker op je plekje blijven zitten. Maar ik heb wel een vraag aan jullie. Wat gebeurt er als de juf of de meester in jullie klas even weggaat? Wat gebeurt er in de klas? Nou, ik hoor het hier al. Het wordt heel onrustig. Als de juf of meester zegt, ik ga even weg, dan gaan jullie allemaal gekke dingen doen. Of niet? Praten? Of stiekem wat anders doen? En jullie doen het bij de kinderdienst ook wel eens, hè? Toch? Weten jullie nog wat jullie wel als ik limonade ga pakken? Wat gingen jullie toen doen? Zal ik het heel zachtjes zeggen? Gingen jullie toch onder de tafel verstoppen? En rietjes stiekem rietjes uit de kast pakken? Maar weet je, dat is helemaal niet zo erg, hoor. Daar is niemand boos over. Maar weet je dat de grote mensen nog veel erger zijn soms? Ik zie alle mensen helemaal verschrikt kijken, echt waar. Dit is Janneke. Janneke is vandaag de dominee, voorganger. En stel je voor dat Janneke nu de kerk uitgaat, of de zaal uit. En ze zegt, ik kom over een poosje terug. Heb maar vertrouwen, ik kom terug. Ik weet wat er gebeurt. Voordat Janneke bij die deur is, begint iedereen al te zeggen, wat gaat ze doen? Moet ze even naar de wc? Wat is er aan de hand? Heeft ze dorst? Nou ja, dan wordt het 5 minuten, blijft ze weg. Misschien 10 minuten. En iedereen wordt onrustig. En dan wordt het steeds erger. Misschien zegt Judith wel, nou weet je, ga even kijken. Misschien is ze ziek geworden achter. Dus gaat het niet goed met haar? Ja, kan. Misschien zegt Jasper wel, nou ik ga wel even buiten kijken of de auto er nog staat. Want misschien is ze wel weggegaan, vindt ze die niet meer leuk. Ja, kan natuurlijk ook. Tja. En misschien zegt Pieter is koster vandaag. Nou weet je, het duurt mij veel te lang, ik ga koffie zetten. Dan hebben we in ieder geval koffie en dan zien we dan wel weer. Tja, en Jada die zegt, ach, weet je wat? Janneke komt niet terug, wij gaan liedjes zingen en spelen. En dan de liedjes die wij leuk vinden. Alleen wat wij willen. Moet je nagaan wat een chaos dat wordt. Oh. Niet van Jada, maar dat is iedereen. Nou, jullie niet hoor. Nou, als iedereen doet waar hij zin in heeft, wordt het een puinhoop. En misschien zegt er iemand, nou, ik ga een nieuwe auto kopen. Ik heb zo'n mooie auto gezien. Hij is goudkleurig. Hij glimt heel mooi. Er zit een mooie leren bekleding in. Of er zit een mooi open dakje met het mooie weer. Nou, wat een puinhoop. Ik denk, dat moeten we gewoon niet willen. En dan komt Janneke misschien weer terug. En die zegt, wat is dit voor puinhoop hier? Kan ik jullie nog geen 10 minuten alleen laten? Of jullie maken een rommel, een lawaai. Dus waarom hebben jullie niet vertrouwen in mij? Nou, zo is het ook in dit Bijbelverhaal. Mozes en de Israëlieten waren uit Egypte vertrokken. Nou, iedereen kent eigenlijk dat verhaal wel. En ze kwamen bij de berg Sinaï en daar gingen ze de tenten neerzetten. En daar ging Mozes de berg op en hij kreeg de 10 geboden. Nou, jullie kennen eigenlijk allemaal dat verhaal wel. Maar hij ging nog een keer de berg op en hij nam Jozua mee. En hij bleef heel lang weg, zeker wel 40 dagen. En die mensen werden heel onrustig. Ja, wat moeten wij? Ja, als Mozes er niet is, wie helpt ons dan door de woestijn? Want Mozes spreekt met God en Mozes gaat ons helpen. Tja, wij moeten toch wat, we willen een God hebben die we kunnen zien. En alle mensen gingen naar Aaron, de broer van Mozes. Kunnen wij niet wat doen? Wij willen graag een God zien. Kunnen wij geen beeld maken? Aaron, een beeld. Weet je wat? Geef alle gouden sieraden maar, ga ik het omsmelten. Een plaatje op de biemen. Als we een God hebben, dan gaan we er een beeld van maken. En in dit geval is het een stier geworden, of een kalf. En dan kunnen wij feest vieren, gaan we offeren. En dan dat beeld gaat ons wel helpen door de woestijn. Nou, ik denk het dus niet. En denken jullie, zal Mozes boos zijn als hij terugkomt? Is de Heere God boos? Nou, daar gaan we met de kinderdienst verder over hebben. Dan moeten de grote mensen straks maar vragen of God echt boos was aan ons. Gaan jullie mee?
Stel voor dat wij een moment nemen van gebed. En daarna gaan we nog 2 liederen met elkaar zingen, ook in voorbereiding op de preek. En zoals al werd gezegd, de titel van deze dienst, de titel die ik de preek heb meegegeven, is De Stille Plaats. En daar ga ik zo meteen nog veel meer over vertellen. Maar het is mooi, denk ik, om onze harten voor te bereiden, ook in de stilte en in de rust, om te luisteren naar dat wat God vandaag ook weer tegen ons te zeggen heeft. En ik hoop ook dat we allemaal gekomen zijn met die verwachting. Dat we niet hier zijn gewoon omdat het gezellig is. En het mag ook gezellig zijn. Maar dat we ook gekomen zijn in de verwachting van... Oké, God heeft ook vandaag iets tegen mij persoonlijk te zeggen. Dus ik stel voor dat we bidden en daarna de liederen zingen. Om ons voor te bereiden ook op de rest van deze dienst. Heere God, Vader in de hemel, Heer, we komen bij u deze morgen. En er is alweer zoveel gebeurd. We zijn misschien wel cadeautjes uitgepakt en tekeningen bewonderd. Heer, en er zijn ook misschien wel stille momenten geweest, al in afstemming met u in de ochtend. Heer, en hoe we ook hier gekomen zijn, of dat nou druk en gehaast is of in alle rust. En of dat nou met een hart vol verlangen naar u is of meer de gewoonte en de traditie dat we zo hier bij elkaar komen. Heer, we willen vragen of u hier wilt zijn. Hier wilt zijn in deze dienst en ook weer vandaag iets tot ons wilt zeggen. Heer, u bent een persoonlijk God en u kent ons allemaal en u weet waar we zijn in onze wandel, in onze wandeling met u. Heer, en we vragen of u en ieder van ons, zoals we hier zitten, of zoals we thuis luisteren, persoonlijk ook wilt aanraken. Heer, geef ons open harten en open oren om te luisteren naar dat wat u ons vandaag te zeggen heeft. Of dat door een lied heen is, de ontmoeting met elkaar, zometeen de Bijbel die open gaat. Heer, wilt u tot ons spreken, ons raken en ons geven dat wat we nodig hebben. Heer, zo willen we deze dienst in uw hand leggen. Amen. Mag ik u een eerlijke vraag stellen? Wie is er moe? Dat is best wel wat, hè? Wie is er niet alleen fysiek moe van misschien een slechte nachtrust, of misschien al een paar weken slechte nachtrust, maar wie is er ook gewoon moe in zijn hoofd van alle drukte, dingen die er spelen, alles waar je maar wat van moet vinden, alles wat op je afkomt. De wereld, de samenleving, de plek waar we zijn, vraagt veel van ons. We leven in een constante... Ik heb mijn telefoon niet bij me, heel goed van mijzelf. We leven in een constante wereld waarin de wereld in onze kontzak zit. Met Twitter, TikTok, Snapchat en alle nieuwe dingen waarvan ik het bestaan niet meer weet, omdat ik er inmiddels ook te oud voor ben geworden. Constante flow van informatie. Een constante drukte. Een onmiddellijke afleiding die constant beschikbaar is. Een continue informatiestroom waar we op moeten reageren. En laten we eens eerlijk kijken naar onszelf. Hoe lang geleden is het geweest dat we in een wachtkamer zaten bij de dokter of ergens anders en dat we gewoon zaten te wachten? Of pakken we dan heel snel onze telefoon er weer bij en doen we nog even een paar werkberichtjes? Of misschien als je kinderen hebt, kleine kinderen hebt, hoe lang geleden is het geweest dat je op een speelplaats zat en de kinderen speelden zelf en jij zat daar gewoon, misschien in het zonnetje, te kijken naar hoe je kinderen aan het spelen zijn? Of zat je op je telefoon? Hoe lang is het geleden dat je je hebt verveeld? Gewoon niks deed? Of kijk je wanneer je een film kijkt op de televisie en dat is al old school, dat snap ik, en er is reclame en je pakt je telefoon om de reclame door te komen? Ja, dit is onze wereld geworden. Verveling, rust, stilte. Die momenten die zijn heel sporadisch geworden. Maar ze zijn wel heel erg nodig. En onze ziel schreeuwt als het ware om die stilte en die rust. Omdat in die stilte en die rust, in die bewustwording, momenten tevoorschijn komen waarbij we opnieuw ontdekken wie wij zijn, wie onze ziel is, maar waar ook momenten zijn waar onze ziel zich kan verbinden met de ziel van God. Eigenlijk zijn wij gemaakt, ten diepste, om in verbinding te staan met God, om in relatie te leven met Hem. Maar wij stoppen onze wereld zo vol dat we die schreeuw van ons hart overschreeuwen. Met meer lawaai, met meer kopen, met meer informatie. En we blijven en blijven maar doorgaan. En Andrew Sullivan zei, als het lawaai niet afneemt, zijn we met dit tempo straks vergeten dat we een ziel hebben. En als we vergeten dat we een ziel hebben, hoe kan onze ziel dan in verbinding staan met de God die we zo hard nodig hebben? Stilte, rust, bewustwording, al die facetten hebben we nodig om in verbinding te staan met God, zijn stem te verstaan. En we hebben dat nodig omdat één, God bevestigt wie wij zijn. God zegt iets over onze identiteit. En alleen in Hem kunnen we onze ware identiteit vinden. En tegelijkertijd zegt ook die verbinding met God, zijn stem tegen ons, wat onze roeping is. En welke weg we mogen gaan. We mogen bij God rust vinden, ontdekken wie we zijn en we mogen dan de wereld weer in. En hij zal ons de weg wijzen. Maar die stilte en die rust vinden, dat is in deze wereld dus behoorlijk ingewikkeld geworden. En je zou kunnen zeggen dat we last hebben van twee soorten lawaai. We hebben last van extern lawaai. Alle informatie die constant op ons afkomt. De telefoon, de televisie, de krant, boeken, elkaar. Constant informatie, constante prikkels. En alhoewel lastig, en dat vraagt ook echt wel een behoorlijke discipline, kan het nog dat het is het te doen om dat externe lawaai stop te zetten. Om te zeggen, ik doe al mijn apparaten uit en ik ga naar het bos en ik ga daar gewoon zitten op een bankje. En al dat externe lawaai is uit. Dat past niet in hoe wij functioneren en hoe we geconditioneerd zijn in onze samenleving, maar het kan wel. Maar dat interne lawaai, dat is veel moeilijker. Want stel je voor dat je gaat zitten op dat bankje in het bos en er is niemand en je hebt je telefoon en verder helemaal niks bij je. Wat gebeurt er dan? Nou, het begint tenminste voor mij met een soort van boodschappenlijstje. Oh ja, wacht even. Dit en dit moet ik morgen nog kopen en ik moet eigenlijk dit en dit uit de vriezer halen, zodat ik mijn maaltijd kan koken. Allerlei praktische dingen schieten door mijn hoofd. Als dat dan voorbij is en ik heb dat uitgezeten, dan komen er nog weer allerlei andere vervelendere zaken. Boosheid, frustratie over dingen die op het werk spelen, ongenoegen over allerlei andere zaken die spelen. Eerst vaak over de ander. Maar als ik dat uitzit, dan komt er ook wel iets meer over mezelf. Dingen waar ik niet goed mee ben omgegaan. De eigen zonden en dingen die ik verkeerd doe in mijn leven. Van praktische dingen naar de ander waar ik last van heb, naar mezelf. En stilte is dus heel ongemakkelijk. Want het is behoorlijk confronterend om al die stappen door te lopen. Het is een confrontatie met jezelf. Maar de stelling van vanochtend is dat het enorm nodig is dat we door die stappen heen gaan om in de daadwerkelijke rust met God uit te kunnen komen. Om al die dingen waar ik last van heb met mezelf, om die bij God in zijn liefdevolle handen te kunnen leggen en er daar uit te werken. In plaats van boos te reageren op mijn kinderen of mijn man, terwijl eigenlijk wat ik hier voel helemaal niks met hun te maken heb. Want laten we wel wezen, meestal zijn het de mensen die we lief hebben en die dicht bij ons staan, die het eerste last hebben van de onrust in ons hart. Maar bij God is het veilig. En mogen we dat allemaal doorwerken. Maar dat is dus ongemakkelijk en ingewikkeld. Maar gelukkig mogen we leren van Jezus. Want Jezus had ook niet een leven wat, zeg maar, als rustig bestempeld kan worden. Er liepen constant allerlei mensen achter hem aan die van alles van hem moesten. En er werd constant van alles van hem gevraagd. Dus we mogen leren van Jezus. We mogen kijken naar wat hij deed in zijn leven en kijken hoe we dat kunnen toepassen op onszelf. En er zijn drie teksten die ik vanochtend met jullie wil lezen. En drie punten die ik daaruit wil halen. En we beginnen in Matteüs 3, vanaf vers 16. En we zijn nog helemaal aan het begin van het publieke optreden van Jezus en hij is net gedoopt door Johannes de Doper. En we lezen dan in Matteüs 3 vanaf vers 16. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe. We lezen hier dat Jezus enorm wordt bevestigd in zijn identiteit. Jezus hoort van God: dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Een enorm wauw moment voor Jezus. Ik weet niet of wij op die manier een vergelijking kunnen trekken met ons eigen leven. Dat we zo letterlijk een stem horen van God die zegt: ik hou van je. Maar misschien herken je de ervaring wel. Dat je in een dienst zit, enorm geraakt wordt door een lied. Of onderweg in de auto zit en een lied hoort. Of in de natuur bent en in één keer gewoon geraakt wordt door de liefde van God. Dat is een wow moment. Een high, zou je kunnen zeggen. En onze natuurlijke reactie is dan misschien om dat te delen met andere mensen. Om daarover in gesprek te gaan. Maar wat gebeurt er bij Jezus? Hij wordt door de geest meegevoerd naar de woestijn. Op dat hele hoge moment in zijn leven, die bevestiging van wie hij is, trekt hij zich terug naar de woestijn. En dat woord woestijn is eremos. En dat kan je vertalen met woestijn, ook wel met wildernis. Maar je zou het ook de verlaten plaats, de eenzame plaats, of ook wel de stille plaats kunnen noemen. De plek waar geen externe prikkels, geen extern lawaai is. Jezus trekt zich terug. Waarom? Om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nou, kom maar op. Ik ben net bevestigd door God. Ik weet wie ik ben. Ik ben er helemaal klaar voor. Toch? Maar dat is niet wat er gebeurt. Na 40 dagen en 40 nachten, dan pas komt de beproever naar hem toe. Waarom pas na 40 dagen? De meest gangbare uitleg die ik daarover altijd heb gehoord is dat na 40 dagen vasten Jezus honger had, hij zwak was en dat de duivel dat als een mooie gelegenheid zag om zijn slag te slaan. Maar in voorbereiding op deze preek en na het lezen van verschillende andere dingen kom ik toch wel tot misschien een ander inzicht. Want het lijkt net dan, als we dat op die manier uitleggen, dat God eigenlijk daar geen invloed op had. Alsof God geen invloed had op het moment waarop de duivel naar Jezus toe mocht. En daar geloof ik niet in, dat de duivel God een beetje heeft afgetroefd. En er tussendoor is gesneakt. Nee, zou het kunnen zijn dat na 40 dagen en 40 nachten in de stille plaats Jezus niet zwak was, maar juist supersterk. Dat hij 40 dagen en 40 nachten in de aanwezigheid van God was, zonder externe prikkels. En dat hij kon zitten in die enorme bevestiging die hij van God had gekregen. En dat hij enorm kon groeien in duidelijkheid wie hij is, wat zijn roeping is. Dat hij zich zeker en stabiel voelt in zijn verbinding met God en met zichzelf. Dat hij als het ware kan staan in een emotioneel evenwicht in over alles wat er nog gaat gebeuren. En dat hij een enorme geestelijke steun van God ervaart. Ja, zou het kunnen zijn dat pas na 40 dagen en 40 nachten samen te zijn geweest met God, Jezus de verleiding van de duivel aankon? Dat die 40 dagen niet een teken van zwakheid zijn, maar juist van kracht. Wanneer we bladeren naar Markus 6, vanaf vers 30. Dan zijn we hebben we een stap gemaakt in de bediening van het leven van Jezus. En we lezen dan dat Jezus de apostelen heeft uitgezonden en ze om het goede werk te doen en om te vertellen over wie Jezus is en wonderen te doen. En dan lezen we vanaf vers 30 in Markus 6. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. En hij zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats, naar de eremos, om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Jezus heeft iets ontdekt. Heeft iets ontdekt dat die stille plek, die eenzame plek, dat belangrijk is. Dat het belangrijk is om uit te rusten en alleen te zijn. En omdat hij de waarde daarvan heeft ontdekt, geeft hij dit door aan zijn leerlingen. En hij zegt, jullie hebben heel veel beleefd. Heel veel mooie dingen en ook wel moeilijke dingen. Maar nu is het tijd om naar die eenzame plaats te gaan. En als we dan verder lezen, dan staat er vanaf vers 32. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan. En uit alle steden haasten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. Dit vind ik heerlijk realistisch. Soms dan zeggen we, nou, ik heb echt even wat rust nodig. En dan plannen we een vakantie misschien wel, of een weekendje weg, of al is het alleen al 2 uurtjes zonder iemand anders, maar gewoon even alleen. Maar dan, lang niet altijd, houdt dat goede voornemen stand. Kinderen worden ziek en in één keer kan je het eigenlijk niet meer maken om een kind wat aan het spugen is zo bij je moeder neer te zetten en te zeggen, hey, tabé, ik heb even rust nodig. Of er komt een enorme deadline op het werk, wat dan ook. Soms haalt de realiteit je in. Soms staat er een horde vol mensen op de plek waar jij heen ging om rust te vinden. En Jezus stapt uit en voelt medelijden. Ze lijken op schapen zonder herder en hij wist wie hij was. Dus hij zet zijn rustmoment even opzij en doet zijn roeping. Hij onderwees hen langdurig. Maar een wonderbaarlijke spijziging later lezen we in vers 45. Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Bethsaida. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. In eerste instantie wordt het rustmoment als het ware verstoord. En de realiteit is weerbarstig. Maar niet lang daarna pakt Jezus zijn moment alsnog. Hij gaat de berg op om er te bidden. Nadat hij al een hele lange dag heeft gehad. En we zouden kunnen zeggen, wat supergeestelijk van Jezus, dat hij dan de hele nacht nog gaat zitten bidden. En ja, ergens is dat natuurlijk zo. Maar dat komt omdat hij de waarde van die stille plaats heeft ontdekt. De stille plaats is een plek van kracht, van sterk worden. En dat vraagt erom dat er moeilijke keuzes en prioriteiten gemaakt moeten worden. Dus wanneer Jezus wordt afgeleid door iets wat bij zijn roeping en zijn identiteit hoort, zet hij een pas en gaat hij aan het werk. Maar hij weet wel dat hij die rust nodig heeft. En hij offert daar vervolgens een paar uur slaap aan op. Wanneer stilte een plek van kracht is, betekent dat dat we moeilijke keuzes moeten maken om die stille plek een plek in ons leven te geven. En we moeten onszelf de vraag stellen, wat is echt belangrijk? Wanneer we doorbladeren naar Lucas 5 en we lezen vers 15 en 16, dan staat daar: maar het nieuws over hem verspreidde zich juist verder. En grote mensenmassa's verzamelden zich om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. Je zou kunnen zeggen dat Jezus er een gewoonte van maakt. Of misschien meer traditioneel gezegd, dat het zijn geestelijke discipline is om geregeld de stille plek op te zoeken. Dat heeft alles te maken met het feit dat hij heeft ontdekt dat die constante verbinding, die connectie met God nodig is. Dat hij die momenten van rust, gebed en afstemming in zijn dagelijks leven nodig heeft. En het is frappant, en dat valt vooral op in het Lucas-evangelie, dat hoe drukker Jezus wordt en hoe meer de mensen beroep op hem doen, hoe vaker we lezen dat hij zich terugtrekt. En wij, hoe reageren wij als ons leventje steeds drukker en drukker wordt? Stille tijd 's ochtends offeren we dan snel al op voor een half uurtje extra slaap. Of 's avonds, wanneer we op de bank ploffen en gewoon maar de televisie aanzetten. Tijd in de stille plaats is niet onze natuurlijke reactie op de drukte van het leven. Maar het is wel wat we Jezus zien doen. Augustinus zei eens: de stilte binnengaan is als het binnengaan in de vreugde van God. De vreugde van God. Als dat al onze ervaring zou zijn, dan is het misschien makkelijker om die stilte te zien als een plek van kracht, om dan daar moeilijke keuzes voor te maken en er een gewoonte van te maken om die rust op te zoeken. Om Gods aanwezigheid te ervaren en dicht bij hem te zijn. Alleen met God in je eigen ziel, om dat externe en interne lawaai tot rust te brengen, een echte rust te ervaren. Om te zijn een kind van God bij de Vader op schoot. En in zijn boek De radicale uitbanning van haast schrijft John Mark Comer op een gegeven moment: het probleem is meer dat wij afwezig zijn dan dat hij afwezig is. Meer dat wij zijn afgeleid dan dat hij de verbinding heeft verbroken. En als dat zo is, dan is de oplossing vrij eenvoudig. Schep het juiste klimaat waarin je verbinding kunt maken met God. Het juiste klimaat scheppen om verbinding te maken met God. En dat betekent dat we moeilijke keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen in ons leven. Dat betekent dat stilte en alleen zijn en rust een gewoonte moet worden. Een geestelijke discipline waar we bewust mee bezig zijn. Zodat stilte ook voor ons een plek van kracht kan worden. En Henry Nouwen schreef: zonder afzondering is het onmogelijk om een geestelijk leven te leiden. We nemen het geestelijk leven niet serieus als we geen tijd apart zetten om bij God te zijn en naar hem te luisteren. Er zit geen enkele nuance in die uitspraak. Het is onmogelijk om een geestelijk leven te leiden. Om jezelf een volgeling van Jezus te noemen. Als je je niet afzondert en geen tijd apart zet om bij God te zijn en naar hem te luisteren. Amen. We willen een moment nemen om eigenlijk te oefenen met dat wat we zojuist met elkaar hebben gehoord en hebben besproken. We gaan het als volgt doen. We gaan zo luisteren naar een lied en dat heet Bid met mij van Sela. En daarna zijn we stil met elkaar. Niet 1 of 2 minuten, maar laten we 5 minuten stil zijn. Zijn in de aanwezigheid van God. En om alvast wat externe ruis te voorkomen, stel ik voor dat we met elkaar onze ogen dicht doen en ons echt even richten op onszelf. Onszelf in de aanwezigheid van God. Dus we luisteren naar het lied, Bid met mij. We zijn 5 minuten met elkaar stil. En daarna zal Jadda met ons zingen, spelen. Hier is mijn hart, Heer.
Bid met mij in deze lamme nacht. Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht. Wees dan stil als je geen toekomst ziet. En vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.
Zoek de wil van God.
Smile.
Laten we een moment nemen van gebed met elkaar om onze dank uit te spreken. Misschien ook wel voorbeden te doen voor onszelf of voor een ander. En ik zal dat afsluiten.
Heer, dankbaar dat wij hier in stilte mogen zijn voor u. Maar dat wij die vrijheid in stilte mogen zijn voor u. Dat in andere landen mensen in stilte moeten zijn voor u, Heer. Maar dan ook bij u in stilte mogen komen. Dat u daar om bent, Heer. Dank u wel.
Deze man of in ons midden was, dat gij ons toch ongesproken hebt. Gij kent in ieder van ons leven, ook onze moeilijkheden. Maar wij weten dat gij ons altijd rust geeft, dat gij bij ons komt. Vader in de hemel, gij kent ook de zieken in de gemeente. Gij weet ook dat zij hun hulp nodig hebben. Dat gij hen ook maar die steun en die kracht geeft. En weten dat gij hen niet loslaat. Gij blijft altijd bij ons in alle moeilijkheden en alle zorgen. Soms voelen we ons alleen, maar wij blijven niet alleen. Want gij waakt over ons. Vader in de hemel, ik wil u zo danken voor het leven dat gij mij ook gegeven hebt. En dat gij mij altijd bewaard hebt met al mijn zorgen. En als ik in mijn gezin kijk, hoe fijn gezin of ik heb en kinderen en klein en achterkleinkinderen. En dat ze me zorgen om mijn oma zijn. Vader, ik dank u voor al uw liefde, voor al uw genade. Amen.
Heer, dank u voor hele leefomstandigheden. Voor poetsen, voor water, voor lucht, voor dat wij hele tijd u en Jezus denken, voor alles. En zorg ons alles, onze broederschap, met moeilijke situatie en onder oorlog en heel de wereld. En zorg voor onze kinderen, onze familie, dankbaar voor onze moeder en dankbaar.
Heer, u bent, ik ben, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, van Israël. Vader, wij danken u voor de woorden die gesproken zijn, woorden die ons door de eeuwen heen zijn doorgegeven door mensen uit uw volk, mensen waarmee u verbonden bent, u die met ons verbonden bent. Vader, wij danken u dat u onze Vader bent. Vader, wij danken u voor 75 jaar Israël, de staat Israël, al bestaat uw volk al veel langer. Die u zelf geroepen hebt met de roeping van Abraham. Vader, en als wij dan kijken naar de gebeurtenissen afgelopen week, wordt het geweld weer opgeleid in Israël, in de Palestijnse gebieden. Vader, dan bidden wij u om vrede, om rust, om vrede voor Jeruzalem, uw stad. stad van de grote koning, waar wij naar op weg zijn. En dan bidden wij u om uw terugkomst. Deze wereld heeft het zo nodig dat u uw vrede schenkt. Dat u uw rust, uw stilte geeft. Maar totdat die dag komt en we zien er naar uit, dat wij als Jood, als Christen, naast elkaar u tegemoet mogen gaan, bidden wij uw vrede. Voor onszelf, voor onze gemeente, voor uw volk. Vader, kom spoedig. Heer Jezus, kom spoedig. We hebben het zo nodig. In de naam van Yeshua HaMashiach. Amen.
Wil ik jullie ook bidden voor hen die deze week een afwijzing kregen om te mogen blijven. Heer, wilt u rust geven, uitkomst geven, Heer. Help me bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om toch uiteindelijk de goede beslissing te mogen horen. Heer, we willen het in uw handen leggen. Want wij uiteindelijk kunnen er van alles van vinden en alles over denken. U bent degene die het in uw hand houdt, Heer. Dat u daar rust en vrede heeft.
Heer, we danken u voor wie u bent, voor wie u wilt zijn ook in ons leven. En we vragen u of u ons een verlangen wilt geven naar meer van u. Of u ons een verlangen wilt geven naar tijd samen met u, in uw aanwezigheid. En Heer, we belijden dat we door alle drukte heen, door alle afleiding heen, soms u vergeten. Niet dat we echt niet meer weten wie u bent of wat u voor ons heeft gedaan, maar dat u wel een paar treden lager op de ladder van de prioriteiten komt te staan. Heer, we vragen om uw vergeving, omdat we ten diepste wel weten dat we alleen u nodig hebben. Dat u eigenlijk bovenaan hoort te staan. En Heer, we willen vragen of u ons wilt helpen om daar elke dag weer invulling aan te geven. Om samen met u te leven. Om echt oprecht op zoek te zijn naar wie u bent en wie wij ook mogen zijn in u. Dat we open mogen staan voor de roeping die u heeft met ons leven. Heer, dat we samen met u op weg mogen zijn. En Heer, we willen danken. We willen danken dat u die verbinding, de relatie met u, dat u die zelf mogelijk heeft gemaakt. Heer, dat u uw zoon naar deze wereld heeft gestuurd toen wij nog zo in het donker aan het dwalen waren. Heer, dank u wel dat u dat van uzelf zo heeft uitgestuurd, heeft gezonden. En Heer Jezus, dank u wel dat u gehoorzaam was. Gehoorzaam dwars door de dood heen. En dat we daarom ook zo vanochtend bij elkaar mogen zijn en elkaar ook weer mogen aansporen om de relatie met u, mogelijk gemaakt door het bloed van Jezus, serieus te nemen. Heer, we vragen of u ons wilt helpen om dat verlangen steeds groter te laten worden en een plek te geven in ons leven. Amen.
Ja, lieve mensen, zo komen we tot het einde van deze dienst. Het zit er alweer op, helaas. Ik wil iedereen bedanken die een bijdrage gedaan heeft aan deze dienst voor hun inzet en vrije tijd. Hartelijk dank daarvoor. Ook Janneke, voor jouw overdekking. Super. De stille plaats. Ja, duidelijk verhaal. Geen spel tussen te krijgen. Ik denk dat iedereen zich daar wel in kan vinden. Ik heb nog een paar mededelingen. Er zijn twee collectors. De eerste is voor de gemeente. De tweede is voor het Unie-project van de Unie. Voor Syrië. Voor speelgoed te doen. Speelgoedplekken te creëren. In Syrië heerst al een heel lang oorlog. En er zijn heel veel vluchtelingen. En er zijn kinderen die groeien op en die weten niet beter dat de oorlog iets is wat dagelijks hoort te zijn. Nou, dat is dus niet zo. En daar gaan ze plekken voor creëren, zodat ook de kinderen ook kind kunnen zijn door een speelterrein te organiseren. We hebben zometeen koffie in de tuinzaal. Met de tijd voor een goed gesprek met elkaar. Zonder de telefoon, die even wegdoen. En gewoon met elkaar eens even te gaan praten. Dankjewel. Er is ook een gebed bij de kaars. Er zijn zometeen twee gemeenteleden die komen hier te staan. Wilt u voor uzelf bidden of voor iemand anders, dan kan dat uiteraard hier bij de kaars. Zij zullen u daarin begeleiden. We hebben van de week nog twee activiteiten wat ik had gezien. 15 mei, dus morgen, is een raadsvergadering. God zegen voor jullie. En 24 mei is de contactmiddag. Nou, dat is ook altijd hartstikke leuk. Dus heb je de gelegenheid, schuif aan. Het is altijd een dolle boel. Zoals je vanmorgen misschien heeft gemerkt, er is een lange tijd geen deurdienst geweest. En de raad is nu ook zo klein geworden dat het ook haast niet meer doen is om alles in te vullen. Dus er wordt een oproep gedaan aan mensen die zich het leuk vinden om een keer bij één keer in de tijd bij de deur te gaan staan. Om gasten en ook de collega's, leden te welkomen. Dat kan je doen bij secretariaat@baptisten-apeldoorn.nl. Meld je aan. Als er wat meerdere mensen zijn, dan is het één keer in de 4-5 weken dat je aan de beurt bent. Het is hartstikke leuk om te doen. Ik kan niet alles doen, maar jullie wel. Dus jullie mogen je aanmelden. We gaan nog één lied zingen. 327 doe ik het even uit mijn hoofd. Het lied, dat gaan we staande doen. Daar wil ik u vragen, wil je gaan staan? En dan krijg jij nog de zegen. Dat wou ik nog zeggen. Dan krijgen wij nog de zegen mee. En dan gaan we nog één lied zingen.
De God van de vrede geeft jou zijn zegen op alle wegen die je zult gaan. Wanneer het meevalt, soms ook tegen, bij zon en bij regen zal hij naast je staan. Hij is als een schaduw die met je meegaat, jou nooit alleen laat, want hij is trouw. Ontvang nu de vrede en de genade van God, onze Vader. Zo zegent hij jou. Amen.
zondag.